Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de trouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 119, vers 17 en 69. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En dan zingen we ook vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer en wat er volgt. Thank you. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten we daarna zingen uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, vers 4, zingen wij in aansluiting bij de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of in haar hart de volgende woorden belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laat wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. Wij danken u trouwe, eeuwige en liefdevolle God, Vader in onze Heer Jezus Christus. Dat u voor de tweede keer op deze dag tot ons spreekt. En Heer, wij bidden dat ons hart ontvankelijk is voor wat u zegt. We bidden u dat wij in de boodschap die komen zal, uw vriendelijkheid en uw bewogenheid mogen horen. Geef dat wij, Heere, geen harde gedachten van u zullen hebben, maar het als een teken van uw vriendelijkheid en uw goedheid mogen zien als u ons de waarheid verkondigt. We bidden, Heere, dat ieder van ons deze middag ook voor zichzelf mag luisteren. We bidden dat de kracht van de Heilige Geest in onze harten werkt. Wij belijden u, Heere, dat wij van onszelf allemaal de neiging hebben om de boodschap van uw wet en de gevolgen daarvan, de straf op de zonde, dat we de neiging hebben om deze boodschap buiten ons leven te houden. We belijden u dat. Wij zoeken zo makkelijk naar verontschuldigingen en uitvluchten. En we bidden, Heere, dat uw Heilige Geest in onze harten werkt, zodat wij het woord van God mogen erkennen, mogen bijvallen, als waar zullen aanvaarden en daarnaar gaan leven. Heren, daarom zien wij op tot u. En wij bidden dat u uw dienaar helpt om die woorden te gebruiken die gepast zijn om uw boodschap door te geven. Help hem naar geest en lichaam. Help ons allen als hoorders, als luisteraars om ons niet af te sluiten en met vooroordelen of andere manieren de boodschap buiten het leven te houden. Heren, zo vragen wij dat u bij ons bent en we vertrouwen ook op de kracht van uw woord en de kracht van uw Heilige Geest. Laten die in ons midden mogen zijn, laten alle dingen in orde mogen geschieden. Help ons om ons te concentreren en het woord tot ons te laten komen. En heren, dan bidden wij dat ook in deze wereld waar zoveel gaande is, waar we allerlei berichten horen, ook uit onze omgeving, van jonge kinderen, van jongeren die plotseling uit dit leven worden weggemaaid. Wat komt het dan dichtbij, heren, als we weten dat ook wij sterfelijk zijn? En we bidden dat wij, voordat het moment komen zal dat ons einde er is, dat wij toebereid, voorbereid zullen zijn, dat wij in u, de Heer Jezus, mogen geloven die de opstanding en het leven is. We danken u ook, heren, als we dat horen, dat er ook in jonge levens dat geloof aanwezig was. En dan is sterven geen verlies, maar winst. En dan is er honing aan de roede. Dan is het de troost van uw evangelie. We bidden dat tegelijk, heren, voor allen die bij zulke berichten herinneringen hebben aan eigen geliefden die ontvallen zijn. Kort geleden of al langer geleden of misschien al heel lang, maar heren, het gaat niet over die gebrokenheid van dit aardse leven. Vul ons hart met verlangen naar het moment dat Christus zal weerkomen en de aarde zal vernieuwen en hier gerechtigheid wonen zal. En de kennis van de Heere de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En zo vragen we dat ook deze dag en ook deze middagdienst een plaats mogen hebben in de uitbreiding van het Koninkrijk van Jezus Christus. De vredevorst die gekomen is om de straf te dragen, om onze zonde weg te dragen op het hout, als het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Heer, we bidden ook voor de mensen om ons heen, mensen in onze directe omgeving, collega's of buren of familieleden. Er zijn ook in ons land veel mensen die het evangelie niet kennen en we bidden dat wij zelf getuigen mogen zijn van die boodschap waar we zelf van mogen leven en geef dat we anderen daarop mogen wijzen. We bidden voor het volk van Israël en we bidden, Heere, dat zij deze Messias mogen erkennen, niet iemand die komt om te verlossen van aardse moeilijkheden, maar een Messias en een Verlosser die als lijdende knecht gekomen is om de straf te dragen en in de vernedering en in het oordeel te komen in onze plaats. Heer, u heeft belofte ook voor het Joodse volk. En we danken u voor ieder van hen die gelooft in Jezus als de Christus. En we bidden voor het volk als geheel dat u hen tot bekering en tot geloof zult brengen. Heer, wees ieder van ons nabij. U bracht ons hier samen in deze dienst. Het is niet toevallig. Het is uw voorzienigheid. Laat er dan een woord voor ieder van ons bij mogen zijn. Wij vragen u dit. Uit genade om Jezus wil. Amen. Aan de beurt van behandeling deze middag is zondag 4 van de catechismus. Maar voordat wij zondag 4 zullen gaan lezen, openen wij het woord van God en lezen wij Romeinen hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 16. Romeinen 2 vers 1 tot en met 16. Paulus is hier bezig met een uitvoerige uiteenzetting, een betoog mogen we wel zeggen, in hoofdstuk 1... heeft hij gesproken over de heidenen, de mensen die zonder de God van Israël te kennen, hun leven leven. En hij zegt dat zij allemaal een besef diep van binnen hebben dat zij dingen doen die de dood waardig zijn. In hoofdstuk 2 gaat hij in op het Joodse volk dat in dankbaarheid de wet van God ontvangen heeft. En ook hen plaatst hij onder het oordeel. En dan zal hij straks in hoofdstuk 3 zeggen dat de hele wereld, Joden en heidenen, voor God verdoemelijk is. We lezen het gedeelte uit hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 16. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt, want waarmee gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel van God zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag van de toorn en de openbaring van het rechtvaardig oordeel God, die een ieder vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven, die geeft God, die vergeldt God het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die aan de waarheid ongehoorzaam zijn, maar de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek, de niet-Jood. Maar heerlijkheid en eer en vrede en ieder die het goede werkt, is de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Want zoveel als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders van de wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die van de wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet, als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten. Hun conscientie, hun geweten, mede getuigende en gedachten onder elkaar hen beschuldigende of ook ontschuldigende. In de dag, wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Tot zover de lezing uit de schrift. Laten we zondag 4 erbij nemen. Zondag 4 uit de catechismus. Vraag 9, 10 en 11. Vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige, bewuste ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord nee, hij geen zins, maar hij vertoont zich verschrikkelijk. Beide over de aangeboren en de werkelijke, dat betekent de actieve zonden. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles dat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. Tot zover. Het thema boven de preek is: God straft. een kort thema, maar daar gaat het over. God straft. Drie gedachten. In de eerste plaats, God straft terecht. Ten tweede, God straft zeker. Ten derde, God straft eenmalig. God straft, dat staat er boven de preek. De eerste gedachte, God straft terecht. Het is een goede zaak dat God straft. En we zullen zien dat we, als we eerlijk zijn, het daar ook allemaal mee eens zijn. God straft terecht. Ten tweede, God straft zeker. Er komen allerlei vragen op. Er kunnen allerlei, misschien wel uitvluchten in ons hart leven. Maar dat neemt niet weg dat God zeker straft. En dan ten derde, God straft eenmalig. Dan zullen we zien hoe belangrijk die eerste paar woorden van tekst 11 is. Vraag 11, het antwoord. God is barmhartig. Die lijn willen we zeker ook niet overslaan. Dat zal in de derde gedachte naar voren komen. God straft eenmalig. Wij zingen uit Psalm 90 als voorbereiding op de verkondiging. Psalm 90, vers 7 en vers 9. En ik heb zeker vers 7 gekozen omdat daar iets heel belangrijks staat. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die rechtgeduchtste macht der machten? En het antwoord dat er verondersteld wordt is niemand. Wij weten dat Gods toorn er is, maar laat niemand van ons denken dat je dat volledig kent en beseft. Dat hoeft dus ook niet. Dat is niet de boodschap dat wij dat zouden moeten peilen. Maar we moeten wel erkennen dat God toornig is. Vandaar dit vers en we zingen ook het negende. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. Vers 7 en vers 9 uit Psalm 90. Gemeente, wij schrijven boven de preek God straft. Zondag 4 van de catechismus. Even iets over de lijn van de zondagen waar we ons in bevinden. Zondag 2, 3 en 4 gaan over de ellende van de mens. Zondag 2, we hebben daarin gehoord dat het gaat over de innerlijke ellende, de innerlijke aantasting, niet allereerst over de concrete verkeerde zondige daden die wij doen, maar de ellende. En de ellende van ons hart is dat wij geneigd zijn God en onze naaste te haten. Zondag 3 heeft vervolgens gezegd dat wij dat niet moeten vergelijken met andere mensen, onderling ons vergelijken wie er beter is en wie er minder is. Maar wij moeten onszelf vergelijken met het doel en de bedoeling waar God ons voor gemaakt heeft. Dat is om zijn zaligheid te genieten en God dankbaar te zijn, te loven en te prijzen voor alles wat hij ons geeft. Maar wij schieten daarin tekort, tenzij wij opnieuw geboren worden. Opnieuw die bestemming en dat doel voor ogen krijgen in ons leven door een directe ingreep van God. En dan komt zondag 4. Waar gaat zondag 4 over? Gemeente, zondag 4 gaat over de straf. De straf. Heeft dat nu alles gevolgen? Dat ons innerlijk aangetast is, dat we in de praktijk van het leven allerlei dingen doen die niet goed zijn, dat wij zondigen. Heeft dat gevolgen? Ja, dat heeft gevolgen. Wat voor gevolgen? God straft. Er zouden meer gevolgen te noemen zijn. Hè, als je slecht voor je lichaam zorgt, dan leidt jouw lichaam eronder. Dat is ook een gevolg van de zonde. Maar daarover gaat het niet allereerst. Het gaat over een daad van God waarmee hij reageert op wat wij doen. En dat noemen we straf. God oordeelt en God veroordeelt. God straft de zonden. Is dat een slechte zaak, straffen? Nee, helemaal niet, gemeente. Straffen is helemaal niet slecht. Wij horen om ons heen ook wel in de samenleving het verlangen dat er is wat. Hè, er moet eens een keer wat duidelijker en wat harder worden opgetreden. Die softe bedoeling van tegenwoordig. We moeten aanpakken, we moeten straffen. Dat zijn geluiden die je in de samenleving hoort. Er zijn mensen die zeggen, het zou goed zijn om de doodstraf weer eens in te voeren. Sommige dingen, de doodstraf. Waar komt dat vandaan? Ik zal niet meteen zeggen dat we in onze samenleving nu de doodstraf zouden moeten gaan invoeren, maar dat is een ander punt. In ieder geval, er zit diep van binnen bij ons allemaal een gevoel van eerlijkheid en van recht en van rechtvaardigheid. En wij vinden dat als mensen verkeerde dingen doen, dan kun je dat niet laten lopen. Dan moet de overheid ingrijpen. Dan moet de overheid straffen. De straffen is helemaal geen verkeerde zaak. En zo is het bij God ook niet. Laat dat duidelijk zijn, gemeente. Als God straft, dan zijn dat geen wraakgevoelens. Dan is dat niet omdat God beledigd is. Kinderen, misschien heb je dat op school wel eens een keer meegemaakt, hè, dat de meester of de juffrouw een keer zo verschrikkelijk boos werd op iemand uit de klas, dat hij zich niet meer kon beheersen en een klap gaf. Mag dat? Nee, dat is verboden in ons land. Maar je kunt je wel voorstellen, hè, dat mensen soms zo getergd zijn en zo boos zijn, dat ze een moment een zelfbeheersing verliezen en erop losslaan. Zo moeten wij God niet zien. God is niet iemand die zijn zelfbeheersing verliest en daarom straft. Maar God is een rechter. Een rechter. En een goede rechter, gemeente, een goede rechter straft. Stel je voor dat de rechter niet zou straffen. Dan is het meteen al geen goede rechter meer. De taak van de rechter is om verkeerde dingen te straffen. En zo wordt God in de Bijbel ook genoemd. Abraham zegt op dat moment, vlak voor de straf over Sodom, zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Het antwoord is, zeker doet God recht, want hij is rechter. Romeinen 3, vers 5 en 6. Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Hoe kan dat, is het antwoord. Dat zij verre anderszins. Hoe zou God de wereld oordelen? God oordeelt de wereld en dat kan hij alleen doen omdat hij rechter is. Omdat hij een eerlijke, een goede, een rechtvaardige rechter is. We hebben dat gezongen uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel en ook uw veroordeling rust op de allerbeste wetten. Uw loon en uw straf beantwoord aan uw eer. Dat God straft, gemeente, is geen ondeugd van God, maar een deugd. Laat zien dat hij een goede God is, omdat hij een goede rechter is. En de Bijbel trekt nog een lijn als het gaat over God die oordeelt. De Bijbel vertelt ons dat dit oordeel bij God veilig is. Veilig. We mogen het bij God neerleggen. We mogen weten dat God een eerlijk, rechtvaardig oordeel zal uitspreken. Romeinen 12, vers 19. Wreek uzelf niet beminden, maar geef de toorn plaats. Geef ruimte, geef plaats aan de toorn van God. Want mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Dus wij mogen zo in het leven staan en het onrecht zien dat ook ons overkomen kan. En we mogen dat bij God neerleggen. En God zegt, laat dat maar aan mij over, want dat komt aan mij toe. Ik zal het vergelden. Nou, wat levert dat nu op, gemeente, om te straffen? Moet daar een hele zondag aan worden besteed? Heeft dat wel zoveel zin, straffen? Ja. Wat gebeurt er? Er vindt recht plaats. Er vindt recht plaats. Als dat niet gebeurt, als er mensen zijn die slachtoffer zijn van misbruik of van geweld, van ander onrecht, en er vindt geen recht plaats, worden ze nog een tweede keer getroffen. Dat is echt waar. Er zijn mensen die slachtoffer zijn en meer te lijden hebben van wat er daarna gebeurt en dat het recht geen loop heeft, dan van dat lijden zelf. Dus als je slachtoffer bent en je verlangt naar recht en je verlangt naar eerlijkheid, dan mag dat. Zo spreekt de Bijbel. Het is iets van troost en van hoop dat God eerlijk is en recht spreekt. Er staat in Openbaring 6 vers 10 over de martelaren onder het altaar. Mensen die gestorven zijn, afgeslacht zijn, afgemaakt zijn. En de staten, zij roepen met grote stem en zeggen, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Heere God, zeggen zij, wij verlangen ernaar dat het moment komt dat u onze dood zult wreken. Dat mag blijkbaar. Petrus zegt in 1 Petrus 2... dat ook Jezus, toen hij geleden heeft, toen hij geslagen werd, niet terugsloeg, en toen hij lijden moest, niet dreigde, maar hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Jezus zelf gaf het oordeel aan God. In de wetenschap dat God daar rechtvaardig mee om zou gaan. Dus gemeente, als we erover nadenken, dan is het alleen maar een goede zaak dat God eerlijk en rechtvaardig is en straft. Er is maar één iemand die de moeite mee heeft dat God straft. Er is maar één iemand die de moeite mee heeft en dat is de dader. Dat is de dader. Die gaat proberen om onder de straf uit te komen. Als je zelf schuldig bent, kinderen, hoe vaak gaat dat niet op die manier? Misschien gaat het bij jullie anders dan bij ons thuis. Maar meestal is het zo dat je van de ander goed weet aan te wijzen wat hij of zij fout doet. En dan zeg je, oh kijk eens dat en dat. Ja, dan vind je toch eigenlijk wel dat je vader of je moeder daar wel, hè, dat moet wel gestraft worden. Ja. Maar als je het zelf hebt gedaan, ja maar nee, dat vind je dan toch wel wat, ja zo werkt het in de grote mensenwereld nog steeds. Wij vinden het goed, wij vinden het eerlijk dat er gestraft wordt. Tot het moment dat het over onszelf gaat. Wij roepen allemaal over verkeersslachtoffers. Ja, die mensen met een dodelijke aanrijding. Ze moeten eens harder worden aangepakt. Tot we zelf een ongeluk veroorzaken. En dan zeggen we, ja, maar ik kan er niks aan doen. Ik zag die fietser niet. Dan proberen we ons te verontschuldigen. Elke dader probeert zijn eigen aandeel te verkleinen. Als wij gemeente, dit is een lange inleiding, maar ik denk dat het nodig is. Als we deze drie vragen van zondag 4 gaan lezen en overdenken, moeten we dat zomaar eens meenemen. Hier is iemand aan het woord die probeert om weg te blijven bij wat de Bijbel zo duidelijk zegt, namelijk dat God straft. God straft. En dan komen er drie vragen naar voren. Van de dader, van de schuldige. De eerste, vraag 9, is een uitvlucht. Ik ga dat zo meteen uitleggen. Een verontschuldiging. Ja, maar ik kan er toch niks aan doen. De tweede vraag, vraag 10, is een smeekbede. Alsjeblieft, ik ben schuldig, maar wilt u mij ongestraft laten? Een smeekbede. En vraag 11 is een verdachtmaking. Volgens mij is God niet eens barmhartig. Het ligt aan God. Drie vragen die opkomen als het onszelf betreft. God straft terecht onze eerste gedachte. Wij erkennen het allemaal en we geven het toe tot het moment dat het over mijzelf gaat. Laten we ze langslopen, onze tweede gedachte. God straft zeker. Er komt een uitvlucht, een verontschuldiging. In vraag 9, doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Ja, God vraagt dat ik de wet hou. God vraagt van mij dat ik geloof. God vraagt van mijn bekering. Maar ja, ik kan dat niet. En God vraagt van iets van mij waar ik eigenlijk ook niks aan kan doen. Hè? Dat Adam en Eva gevallen zijn in het paradijs. Dat is een uitvlucht. Dat is een verontschuldiging. Ik ben zondig geboren. Ik ben nu eenmaal zo. God zou eigenlijk wel, dat proef ik ook wel in die vraag. God zou eigenlijk toch ook wel medelijden met mij moeten hebben. Arme ik. Ik kan zoveel dingen niet. Ja, ik zou wel willen geloven, maar ik kan het niet. Ik zou me wel willen bekeren, maar ja, ik kan het niet. God moet dat toch geven. Uitvluchten. Verontschuldigingen. Waar het op neerkomt, gemeente, is dat vraag 9. Degene die deze vraag herkent, die ziet zichzelf als slachtoffer en niet als dader. Slachtoffer, niet als dader. Maar het antwoord keert het om. Nee, God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Als wij over straf spreken, gemeente, dan is er altijd iets van verantwoordelijkheid. Anders is het, ja, dan kun je er ook niks aan doen. Dan is het heel zielig voor je. Maar dat hele Bijbelse woord van straf, dat moet je eens proberen te onthouden en mee te nemen. Dat hele Bijbelse woord van straf veronderstelt dat jij aanspreekbaar bent en dat jij verantwoordelijk bent voor wat jij doet. En dat ben je ook. Dat ben je ook. Zo ziet God ons. Als mensen die verantwoordelijk zijn voor wat zij doen en laten. Verantwoordelijk. En dat betekent dan ook dat je schuldig bent als je dingen verkeerd doet. Nou, kies maar zelf, hoe wil jij aangesproken worden? Ben jij een zielig iemand die er ook niks aan kan doen zoals je bent? Ja, hè, ik ben ook maar een beetje de uitkomst van een allerlei oorzaken buiten mij. Ik ben ook maar slachtoffer, hè? Ik ben ook maar product van mijn opvoeding en zo. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, ben jij zo'n zielig vogeltje? Wil je op die manier aangesproken worden? Of ben jij iemand die zegt, ja, maar ik mag toch zelf kiezen wat ik doe? Dat is goed, zegt God. Maak je keuzes. Maar dan ben je ook verantwoordelijk. Dan ben je ook aanspreekbaar op wat je doet. En dan moet je ook accepteren dat de dingen die jij doet gevolgen zullen hebben. Nou, neem dit eens mee. Als er weer dingen zijn waarvan je weet dat God het verboden heeft en je doet het toch. God zal jou niet als een zielig iemand beschouwen, maar als een verantwoordelijk iemand. En dan komt het gevolg, de straf, de eerlijke reactie van God. Wij moeten dat onder ogen zien. Ja, zegt iemand, maar ja, hè, ik kan toch niet alles doen wat God van mij vraagt. We zijn toch in zonde gevallen, hoe zit dat dan? Nou, neem eens een voorbeeld. Stel je voor dat er een rijk iemand is die een privéchauffeur heeft. Een mooie auto, eigen chauffeur die hem overal naartoe rijdt. Die man heeft zijn rijbewijs uiteraard, kan goed rijden. Maar stel dat die man te veel gedronken heeft. Dronken is geworden, mag hij dan nog achter het stuur? Nee, uiteraard niet. Hij kan niet eens meer normaal auto rijden. Kan hij dan bij zijn baas aankomen en zeggen, ja baas, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan niet auto rijden op dit moment. Sorry, kan ik ook niks aan doen. Dan zal die baas zeggen, je bent ontslagen. Want jij hebt jezelf dronken gedronken. En dat je vervolgens niet normaal meer kunt autorijden, dat is wel een gevolg daarvan. Maar je kunt je daar niet achter verschuilen. Want het is jouw eigen daad. Je hebt zelf te veel gedronken. En die gevolgen horen daarbij. Zo zegt de Bijbel het ook. Wij zijn aanspreekbaar. En als wij door onze zonden sommige dingen niet meer kunnen, kun je je daar niet achter verschuilen. Misschien ben jij verslaafd. Kan ik er wat aan doen? Ja. Het is waar, je komt in je eentje niet los van die verslaving. Misschien ben jij verslaafd aan het zondigen. Kan ik er wat aan doen? Je komt er niet uit los, maar je kunt niet zeggen dat je niet aanspreekbaar bent. En dat het niet je eigen schuld zou zijn. Er komt nog een vraag, vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Dan schuift het gesprek als het ware een stapje op. En we horen iemand die zegt, ja, het is ook wel waar, ik ben ook wel schuldig. Ik heb ook dingen gedaan die verkeerd zijn. Ik begrijp het ook wel als de Bijbel zegt dat de straf volgen zal. Maar kan God dat misschien ongestraft laten? Ik noem dat een smeekbede. Een gebed tot God om vergeving. Heere God, ik ben een zondaar. Ik ben schuldig. Ik heb dingen gedaan in mijn leven die niet goed zijn. Maar ik bid u, wilt u het ongestraft laten? Wilt u door de vingers zien? En misschien zeg je er wel bij, of denk je op dit moment, maar nu stop ik daarmee, ik ben nu ernstig geworden, ik ben nu serieus. Ik probeer nu het woord van God na te leven en zijn wet te houden. Wilt u alles wat ik gedaan heb, mijn zonden, ongestraft laten? Vraag 10, een smeekbede. Het antwoord is duidelijk, nee. Nee. Geen zins, maar God vertoont zich verschrikkelijk bij de over de aangeboren en de daadwerkelijke zonden. En hij wil die door een rechtvaardige oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Nogmaals gemeente, dit zijn geen wraakgevoelens bij God, maar hier is een goede rechter. Een goede rechter aan het woord. En een goede rechter verlangt naar recht. In vraag 10 is iemand aan het woord die zegt, ja, Heere God, ik ben een dader, ik ben schuldig, ik ben een zondaar, maar wilt u voor mij een uitzondering maken? Wilt u het in mijn geval ongestraft laten? En het antwoord is, nee, dat doet God niet. Dat zien we opnieuw, gemeente, dat je, hè, je probeert voor jezelf, God mag alle mensen straffen, maar mij alsjeblieft niet. De uitzondering. Wat zou er van de wereld worden als de rechter elke dader de uitzondering geeft en zegt, oké, jou zal ik niet straffen. Jou laat ik ongestraft. Dan loopt heel de samenleving vast. Dan wordt het een chaos. Er is geen ruimte voor uitzonderingen. Er is geen aanneming van de persoon, hebben we gelezen in Romeinen 2. God is eerlijk en hij zal voor u, hij zal voor jou geen uitzondering maken. Iedereen begrijpt ook dit antwoord. Totdat het gaat over jezelf. Dan wil je graag, Heere God, behandel mij anders. Wilt u het in mijn geval ongestraft laten? En dan komt er nog een derde vraag, vraag 11. Is God dan niet barmhartig? Die vraag noem ik een verdachtmaking. De eerste was een uitvlucht, een verontschuldiging. Ik kan er toch ook niks aan doen. De tweede was een smeekbede. Ik ben schuldig, maar wilt u het dan toch maar ongestraft laten? De derde is een verdachtmaking. Is God eigenlijk wel barmhartig? Ja, denk je misschien, en dat kan heel diep zitten, hè? Ja, denk je misschien, ik lees in de Bijbel wel, hè, over God die mild is en vriendelijk is en genadig is, barmhartig, vergeeft en zo. Maar ja, lees het antwoord maar. Ja, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Ja. Dus je hebt twee krachten in God, barmhartigheid en rechtvaardigheid. En welke van die krachten wint het? Altijd de rechtvaardigheid. Want God straft. Dat zit zo diep bij ons. Dat zit zo diep dat we denken dat alle woorden in de Bijbel over vergeving, over genade, over geduld, over mildheid, uiteindelijk niet echt betrouwbaar zijn. Want als het erop aankomt, kiest God voor recht en voor straf. Toch? Zo voelt dat toch? En altijd denk je weer, ja, er zijn wel dingen in het woord van God die mij aanspreken en die mij bemoedigen. En er zijn teksten die mij hoop geven. Maar God is toch ook barmhartig en hij straft. Er zit een verdachtmaking in. Het ligt eigenlijk aan God, hè? Het ligt aan God. Als God nu echt barmhartig was, maar hij kiest uiteindelijk voor zijn recht en hij kiest voor de straf. Hij wil het gewoon. Als die gedachte in ons hart speelt, gemeente, dan maken wij God verdacht. En dan begrijp ik ook heel goed dat u en dat jij niet tot geloof komt. Mensen kunnen het 100 keer tegen je zeggen, vertrouw op de belofte. Maar je doet het niet, waarom niet? Omdat je God niet vertrouwt, omdat je God verdacht maakt. En niet gelooft dat God barmhartig is. Zo zijn er drie vragen in deze zondag. Een uitvlucht, een smeekbede en een verdachtmaking. Herkent u zich in een van deze drie of in meerdere daarvan? Kies jij voor die slachtofferrol? De eerste vraag, dat je zegt, ja, ik kan er eigenlijk ook niks aan doen. Kies je voor de smeekbede? Ben je ernstig en serieus op zoek? En bid je God of hij toch alsjeblieft jouw zonden ongestraft wil laten? Of ben jij die derde? En leeft het wantrouwen en de verdachtmaking in jouw hart? Wat doen wij met de antwoorden, gemeente? Misschien word je erdoor overtuigd. Maar ik ben realistisch genoeg om in te schatten dat dat niet bij iedereen van ons zo is. Ik kan de vragen noemen. Ik kan de antwoorden doorgeven. We kunnen het samen doorlezen. Maar ik denk, gemeente, dat er op dit moment nog steeds hier mensen zijn die zich niet laten overtuigen. En je voelt je nog steeds slachtoffer. En je probeert het nog steeds met de smeekbeden. En het wantrouwen ligt er nog steeds. Ja, wat dan? ja, de catechismus heeft geprobeerd om ons mee te krijgen en antwoorden te geven en de Bijbelse lijnen te schetsen, maar je wordt er niet door overtuigd. En de vragen en de aarzelingen zijn er nog steeds. Wat dan? Ja, wat dan, gemeente? Dan straft God toch. Dan straft hij toch. God straft zeker. Het is heel belangrijk dat we dit erkennen. God heeft jouw instemming, hè? En je bent de dader. God heeft jouw instemming niet nodig om te straffen. God straft toch. God straft zeker. Zo gaat het in de rechtszaal bij ons toch ook niet. Ja, dit is waar. Het wordt voorgelezen, de argumenten voor en tegen. Het wordt allemaal meegedeeld. Maar wie beslist er dan? Zegt dan de rechter op een gegeven moment, nou verdachte, zegt u het maar. Wordt het vrijspraak of straf? U mag uw keuze maken. Nee, dat doet de rechter. En de verdachte kan tegenwerken en kan protesteren, maar het vonnis is geveld. Zo is dat bij God ook. En daarom, gemeente, wil ik dit meegeven in onze tweede gedachte. Er valt veel te zeggen waarom het eerlijk en rechtvaardig is dat God straft. Maar als je het er niet mee eens bent, moet je dit onthouden, dat de straf over jouw zonden zal komen. Of je het ermee eens bent of niet. Ja, maar moet je dit dan leren en moet je dit dan bijvallen en moet je dit kennen, zondag 4? Dat zet ons op het verkeerde spoor. Dat is de vraag niet. Of je het wel kent of niet kent, of je het bijvalt of niet. Maar God zal zeker straffen. Wie kent de sterkte van uw toorn nadat gij te vrezen zijt, zegt Psalm 90. Niemand van ons. De bedoeling van deze zondag is dan ook niet, gemeente, dat wij, ja, laat ik zeggen, dat wij overtuigd worden, hè, dat we het ermee eens zijn. Er staat in Romeinen 3 niet dat eenmaal de hele wereld overtuigd zal worden, maar er staat dat alle mond gestopt wordt. En nu zwijgen, zegt God. En nu je mond dicht. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zou zijn. God straft vast en zeker. En waar moeten wij dus rekening mee houden, gemeente? Wat moeten wij dus weten? Dat al je uitvluchten en verontschuldigingen en tegenwerpingen en verdachtmakingen en smeekbeden God niet zullen beïnvloeden en veranderen. Je mag ze roepen, je mag ze uitschreeuwen, je mag er denken voor jezelf, maar God is een eerlijke rechter en hij straft. En hij straft. Dat is de boodschap die ik vanmiddag heb. God straft. God straft. En neem dat nu eens mee. En denk eens na over je eigen leven. En wat de gevolgen daarvan zullen zijn. De catechismus zegt het duidelijk. Tijdelijke en eeuwige straffen. God straft. Zie die werkelijkheid nu zonder ogen. Aanvaard het als iets wat God zegt. De rechter zelf, bij voorbaat, zegt hij wat ons gebeuren zal. God straft. Eerlijk. Misschien is dat wel het enige psalmvers wat in de hel gezongen wordt. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon en ook onze straf hier beantwoordt aan uw eer. Onze tweede gedachte. God straft zeker. We gaan naar onze derde, gemeente. Het kan lijken dat de zondag klaar is. We hebben alle drie de vragen besproken. Niet volledig uiteraard, maar wel doorgenomen. En toch wil ik hier niet stoppen. Ik kan het niet, ik mag het niet. Er staat in de Bijbel, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Er moet nog wat bij. En dat kan ook, dat mag ook, want er staat ook in vraag 11 en in het antwoord, God is wel barmhartig. Ja, zegt iemand, maar ik zie het niet. Ik zie het niet. Hoe kan God toch ook barmhartig zijn? Mag ik het ook zo lezen, zegt iemand. God is wel rechtvaardig, maar hij is ook barmhartig. Ja, dat mag ook vanmiddag. God is wel rechtvaardig, maar hij is ook barmhartig. Hoe dan, zegt iemand, ik zie het niet. God is onvoorstelbaar barmhartig. Wat hebben wij gezien bij vraag 9? Wie is daar het voorwerp? Is dat iemand die ellendig, onbeholpen slachtoffer is en er ook maar niks aan kan doen? Een zielig figuur die ons medelijden oproept? Nee, hebben wij gezien. Dat gaat over iemand die aanspreekbaar is en die verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Die geen medelijden verdient, maar straf. Kinderen, wat zou je nu makkelijker vinden? Stel dat er twee mensen zijn. De een is een arm, klein, ziek kindje. Dat kind kan er niks aan doen dat het zo ziek is. En die andere persoon is een gemene, lafhartige moordenaar. Met wie zou jij medelijden krijgen? Als ze allebei moeten sterven, met wie krijg jij medelijden? Met dat kindje natuurlijk. Niet met die moordenaar, eigen schuld. Verdiende loon. Ja. Hoe zijn wij, gemeente? Hoe zijn wij nu voor God? Nog een keer. Zijn wij zielige mensen die zijn medelijden eigenlijk wel verdienen? Nee. Wij verdienen de straf. En wat doet God? Hij geeft medelijden. Dat is het evangelie, hè? De evangelie is niet dat God ons zo zielig vond, arme mensen die zichzelf ook niet konden redden, hè, diep in de put zaten, en dat dan Jezus kwam, omdat hij zoveel medelijden heeft met die armzalige mensen. Het evangelie is echt anders. Het evangelie spreekt over straf, over mensen die hun verdiende loon behoren te hebben, en dat zijn wij. En wat doet God? Hij zendt zijn zoon. Voor mensen die de straf verdiend hebben. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Die voor ons gestorven is. Toen wij vijanden waren. Toen wij goddelozen waren. Dat is het evangelie. Is dat nou barmhartigheid of is dat geen barmhartigheid? Dit is het evangelie. De straf, Jesaja 53, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. De Heer Jezus heeft de straf voor ons gedragen. God vergeeft ons, ja. Maar niet door de zonde ongestraft te laten, maar door de zonden van ons te straffen aan zijn eigen zoon. Nog een keer Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En James Durham zegt bij dat vers: God heeft zich voor een ogenblik afgekeerd, afgewend van het roepen van zijn eigen zoon. Toen Christus aan het kruis hing en hij uitriep: waarom hebt u mij verlaten? Heeft God geen antwoord gegeven. Waarom niet? Omdat onze redding niet van zielige mensen, maar van schuldige mensen, voor God zwaarder woog dan het lijden van zijn eigen kind. Is God dan barmhartig of is hij het niet? Dat is het evangelie. Zo komt deze boodschap naar ons toe. Dat mijn zonden, waar ik de eeuwige straf voor verdiend heb, op Christus zijn gelegd. En daar ook radicaal zijn vernietigd. Weggedaan. Het is eruit, ertussenuit, tussen God en mij. Ieder die in de Heere Jezus gelooft, heeft vergeving van zonde. Niet omdat God jouw zonde ongestraft laat, hè? Vraag dan voor 10. Maar omdat hij ze maar één keer straft. Of aan jou, of aan de Heere Jezus. of aan de Heere Jezus, en dan ga jij vrij uit. Of aan jou, en dan zul je zelf die eeuwige straf moeten dragen. Zo blijkt die barmhartigheid van God, gemeente, ook hier in zondag 4. God is barmhartig. God is genadig. God is vriendelijk. Voor ons. En God zegt erbij. God zegt erbij vanmiddag. Als hij jou, als hij u, als hij ons voor eeuwig zal moeten straffen, blijkt zijn rechtvaardigheid, zeer zeker. Maar als hij jou redt door het bloed van de Heer Jezus, blijkt zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. Is dat niet de goede reden om naar Christus te vluchten? Daar wordt God meer in verheerlijkt dan in de eeuwige straf. Daarin wordt Gods rechtvaardigheid verheerlijkt, omdat alle zonden werkelijk worden gestraft aan de Heere Jezus. En daar schittert de barmhartigheid van God, dat hij mensen zoals wij zijn, zoals jij bent, zoals u bent, zoals ik ben, redden wil door het geloof in de Heere Jezus Christus. En daarom zijn wij gezanten van Christus wegen. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Amen. Psalm 31, wij zingen vers 1 en vers 17. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. En dan aan het einde, help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Niet door uw barmhartigheden, dat is ook waar, maar door uw gerechtigheid. De straf aan Christus in onze plaats voltrokken. En we zingen ook vers 17, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Laten wij danken en bidden. Trouwe, barmhartige en rechtvaardige God. Wij danken u dat het geloof in de Heere Jezus Christus, uw rechtvaardigheid en uw barmhartigheid, zo heerlijk openbaart. En wij bidden u, Heere, dat ieder van ons in Christus zal geloven. En we bidden u dat niemand van onszelf de straf van eigen zonde eenmaal dragen moet. En zo leggen wij tegelijk deze dienst terug in uw handen. Heere God, u weet het, wat wij met de boodschap zullen doen. En we bidden u, Heere, dat wij geen uitvluchten zullen zoeken anders dan de uitvlucht van het evangelie, om de toekomende toorn te ontvluchten. We danken u, Heere, dat u ons die weg wijst. En we bidden dat wij ons leven mogen besteden in dankbaarheid en verwondering voor u, dat u ons niet aan ons lot hebt overgelaten toen wij al bevende voor u vloden, maar ons getroost hebt door ons uw Zoon te geven. Wees bij ons ook vanavond, wees bij ons in de week die voor ons ligt en help ons in alle bezigheden en taken die weer om aandacht vragen. Heere, als wij zondigen, geef dat wij onze toevlucht zoeken telkens weer bij het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon dat reinigt van alle zonden. Breng ons volgende week weer samen, wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen de slotpsalm, de psalm die Jesse opgegeven heeft, psalm 105 vers 5. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.